Goedemiddag gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jou en de gasten, de luisteraars thuis of elders via het internet hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee J.C. Schuurman uit Capelle aan de IJssel. Collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de individuele hulpverlening. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese en de uitgangscollecte is bestemd voor de beheer van de kerkelijke gebouwen. Ik heb voor u één mededeling. Op DV woensdag aanstaande zal er om 19:30 avondmaalskring worden gehouden in de kerk. Allen hartelijk welkom. We gaan nu met elkaar zingen. Psalm 46, vers 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Weet u, wij zingen Psalm 100, alle vier de versen, Psalm 100. Thank you. zingen na de geloofsbelijdenis de avondzang en daarvan het 7e vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. En dan loopt dat uit op de lofprijzing. Drie enige God, u zij al de Heer. Belijdenis van het geloof doen wij in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen wij op deze heerlijke zondag. Alleen al wat u geeft buiten in de schepping, wat knapt een mens ervan op, het voorjaar, het licht. En daarnaast komt u ook met het licht van het evangelie en ook daar kan een mens van opknappen. Mogen we dat vanmiddag merken. En vandaag, nu wij de diensten van uw woord ontvangen vanmorgen en nu opnieuw, de derde lijdenszondag, begin van een voorbereidingsweek op het heiligavondmaal. En we danken u dat u bent die u bent. En daarvoor komt u alle lof toe, de aanbidding. Hemelse Vader, die uw liefde betoont en laat die liefde in de verkondiging van het woord ook blijken aan ons. Maar ook u, Heere Jezus, Zoon van de Vader, die gekomen bent om te redden en ons leven te vernieuwen. En laten wij dan aan uw beeld gelijk gemaakt worden. Ook als het daar vanmiddag in de verkondiging om gaat, een houding van dienen. Maar dat kan niet zonder uw werk, Heilige Geest. U die levend maakt en die het neemt uit Christus, zend uw troost ons neer. En laat ieder van ons dat mogen merken, welke leeftijd we ook hebben, dat wij worden geraakt. En dat er van binnen bij ons iets gebeurt, dat ons hart open gaat. Heer, dat is zo'n gigantisch wonder. Wij kunnen dat bij elkaar en ook bij onszelf nog niet eens bewerkstelligen. En u weet dat wij vanuit onszelf op slot zitten. Misschien zijn er wel mensen vanmiddag die dat op dit moment ook heel sterk ervaren. Ik zit op slot. En dan kan uw woord zo langs ons heen gaan. De meest indringende boodschappen. En toch, u kunt dat op eenmaal anders maken. Bij die jongeren, maar ook bij die ouderen en bij diegene die met ons verbonden is via de kerktelefoon of hoe dan ook, internet. Dat we uw woord vanmiddag ontvangen met blijdschap en dat het raak is. En dan zult u ons ook altijd weer klein maken en verootmoedigen. Dat ook. Maar uiteindelijk zal de vreugde het winnen. Omdat u zo'n geweldige God bent. Heren, wat hebben wij het met u getroffen? Het omgekeerde kunnen we niet zeggen, dat u het met ons getroffen hebt. En toch gaat uw liefde naar zulke mensen als wij zijn uit. Mensen die zo de neiging in zich hebben om bij u vandaan te lopen, u de rug toe te keren, hun eigen ding te doen, hun eigen keuzes te maken, hun eigen wil te volgen. Wilt u ons dat afleren en ons er ook van bekeren? En laat juist deze lijdenstijd tot verdieping zijn, dat we meer en meer mogen ontdekken wat het wonder van uw genade inhoudt. En dat u, Heer Jezus, de weg wilde gaan naar Golgotha. En dat u er alles aan gedaan hebt om ons te behouden. En dat het niet allereerst om gaat wat wij allemaal voor u doen. Maar dat u degene bent die ons dient. Heeft dat wij dat in ons leven leren verstaan. Want zo wordt genade genade. We bidden u om de opening van uw woord, verlicht ons met uw Heilige Geest, laat de boodschap duidelijk zijn, ook voor de kinderen en de jongeren. En raak ons, Heren. We hebben dat zo nodig, dat wij op de zondagen iets ervaren van u, van de werkelijkheid van uw koninkrijk, juist in de wereld van nu, waarin u zo vreemd geworden bent. Misschien dat we morgen een van de weinigen zijn, op school, op ons werk, beloofd. En dat morgen de verhalen loskomen over het weekend, voetbal, zoveel meer. En dat wij naar de kerk geweest zijn. Maar geef dat het ons vervult met een diepe blijdschap en dat we niet anders willen. Omdat u de levende God bent. Heren, zo dragen wij deze dienst aan u op. En we bidden u, wilt u zelf komen. Komen met de overmacht van uw geest. Die de Heer Jezus ons leven binnendraagt. En die ook plaats voor hem maakt. Hoor ons in de verzoening van onze zonden om Jezus wil. Amen. We lezen drie gedeelten. Eerst het slot van Jesaja 53. Je zou dat het Lijdensevangelie van Jesaja kunnen noemen. Jesaja 53. En daarvan lezen wij het laatste gedeelte 10 tot en met 12. In de eerste zin is al heel fors. dat het de Heere behaagde hem, de Heer Jezus, te verbrijzelen. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zijn nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien, hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld geweest, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Dan gaan we naar Marcus 10, het tekstgedeelte. Marcus 10, we beginnen bij vers 32 en de laatste versen die we lezen, vers 43 tot en met 45, dat is de tekst voor vanmiddag. Vers 32, en zij waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor. En ze waren verbaasd en terwijl ze hem volgden waren zij bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden, Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doe? Ze zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Zij zeiden tegen hem, dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen, de drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken, en met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om, je zou bijna invullen, zelf, om zelf te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Dan wil ik ook met u lezen. Het thema van de preek, laat ik dat maar vast noemen, dat is de omgekeerde wereld. We zullen zometeen vers 43 tot en met 45 nog een keer lezen. De omgekeerde wereld, dienen, Johannes 13, de voetwassing. Dat wil ik ook met u lezen. Ik lees maar de hele geschiedenis. Je moet dat al lezend een beetje meemaken. Daarom knip ik er maar niet in. Johannes 13 vanaf het eerste vers. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad, had lief gehad tot het einde. En er staat dan eigenlijk einddoel, dus tot de bestemming. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in ter eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn hoofd en mijn handen. Jezus zei tegen hem: Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten gewassen worden, want hij is al geheel rein en u bent rein, maar niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij: U bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heere en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de meester en de heere uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. We lezen de tekst nog een keer. Marcus 10, vers 43 tot en met 45. De omgekeerde wereld is het thema. Maar zo zal het onder u niet zijn, maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Losprijs, los geld, wij kunnen dat zelf niet betalen. Daarvan zingen we gemeente in Psalm 49, het eerste en het tweede vers. Psalm 49, vers 1 en 2. permitten om te beginnen een vraag. Bent u diaken? Ben jij dat? Diaken? Vreemde vraag misschien. Er zijn in de gemeente toch maar een paar mensen diaken. Alleen de betreffende broeders die in de kerkenraad zitten. Toch is het vanuit de tekst een vraag aan ons allen. Ben je diaken? In de tekst worden we door de Heer Jezus aangespoord om een dienaar te zijn. Een dienaar. En dan staat er in het Grieks in vers 43... diaken. Als het goed is, heeft ieder gemeentelid iets van een diaken. En daar wordt een dienende houding bij bedoeld. We hebben het vaak over de missionaire gemeente. Dat hebben wij inderdaad te zijn. Een gemeente waar iets vanuit gaat naar buiten toe. Het kan niet zo zijn dat we alleen naar binnen gekeerd zijn. Misschien dat sommigen gisteren in Barneveld geweest zijn op de GZB-dag. Hoor je al die verhalen dit jaar uit vooral Europese landen. Naar buiten gericht. Als je alleen naar binnen gericht bent, dan wordt het al heel snel bedompt. Maar we hebben net zo goed een diaconale gemeente te zijn. Die twee kun je niet van elkaar scheiden. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat hoe meer diaconaal, des te meer ook missionair. Juist van het dienstbetoon kan immers zoveel uitgaan. Het leger des heils is daar een heel duidelijk voorbeeld van. Juist dienend leven laat iets zien van de Heer Jezus zelf, de grote diaken die zelfs zijn leven heeft opgeofferd voor anderen. En wie hem volgt, kan niet anders, krijgt daar iets van mee. Zijn geest werkt aanstekelijk en maakt je tot diaken. Op deze derde Lijdenszondag, gemeente, belangrijk onderwijs van onze heiland. De aanleiding is geharrewar, oneenigheid onder de discipelen. Ze hebben, jongens en meisjes, ruzie. Kunnen grote mensen ook, hè, ruzie maken. Komt niet alleen onder kinderen voor. Wat is aan de hand nou? Twee van hen, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, dus twee broers, hebben in vers 37 aan Jezus gevraagd om een ereplaats in zijn koninkrijk. Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Vinden we daar nou van? Zo'n vraag, zo'n verzoek. Nou, op het eerste gehoor komt het al gauw wat negatief over, hoogmoedig, egocentrisch en toch ook een beetje brutaal. Mogen wij de beste plaatsen? Alsof het kleine kinderen zijn die op school vechten om naast de juf te mogen zitten. En toch, gemeente, voordat we de vraag alleen maar negatief duiden, er zit ook een andere kant aan dit verzoek. We kunnen van deze broers zeggen wat we willen, maar het is wel hun verlangen om dicht bij Jezus te zijn. Straks, in zijn toekomst. Grijpen we dat? Daar zit in ieder geval liefde tot de Here achter, maar dat neemt niet weg dat het vooral een vraag vol misverstand is. Jezus zegt dat ook. In vers 38, u weet niet wat u vraagt. En ondertussen is de onderlinge sfeer binnen de discipelkring bedorven. We lazen dat de anderen het Jacobus en Johannes zeer kwalijk begonnen te nemen. Zeer kwalijk, dus niet een beetje. De gemoederen liepen hoog op. Ik kan me dat ook wel voorstellen. U niet? Jij niet? Dat irriteert toch? Als een ander zo nodig vooraan wil staan. Als mensen voordringen bij een kassa of in een file en helemaal doorrijden op het laatste moment, ritsen en dat ze dan over al die strepen toch moeten gaan. Of als ze ergens de eerste beste plaats proberen te veroveren en anderen opzij duwen, met een beetje fantasie zie je dat voor je boze gezichten, verwijtende blikken, heftiger worden. Het is trouwens een gevoelig punt onder Jezus' volgelingen. Meer dan eens hebben zij woorden gehad over de vraag wie de belangrijkste, wie de eerste in hun midden was. Zelfs nog na de instelling van het heiligavondmaal, dus vlak voor de gevangenneming voor Jezus. Alsof het daarom gaat in het koninkrijk van God. Maar ja, er zijn mensen. Hoe zijn wij? De eerzucht zit heel diep in ons. Je ziet het al bij kinderen. Er is maar weinig voor nodig of ze voelen zich achtergesteld. En dan denk je, jongens en meisjes, dan denk je al gauw dat een ander wordt voorgetrokken als er iets verdeeld wordt bijvoorbeeld. Je houdt precies in de gaten of een ander niet iets meer krijgt dan jij. De houding van de discipelen is zo herkenbaar en wat maakt eerzucht veel stuk. De duivel maakt daar een handig gebruik van om mensen van elkaar te verwijderen. En nou Jezus. Let erop, vers 42, hij moet je niet overheen lezen, hij roept zijn volgelingen bij zich. Want als je zo bezig bent, dan raak je bij hem vandaan. Bij zich. En dan volgt er een indringende les. De Heere zegt naast elkaar hoe het toegaat in de wereld en hoe het wil toegaan in zijn koninkrijk. In de wereld voert de een heerschappij over de ander. En als voorbeeld worden de leiders van de volken genoemd, regeerders die gezag uitoefenen. Maar wat kan het al gauw om de eigen positie gaan? En je ziet dat in allerlei verbanden, dat er gestreden wordt om de macht. Het is zo menselijk om de eerste te willen zijn. Desnoods ten koste van anderen. Misschien hebben we daar zelf mee te maken op het werk. Onderlinge rivaliteit tussen collega's. Elkaar voorbij willen streven. Vaak komt er ellebogenwerk bij aan te pas. Met als gevolg een verziekte sfeer waar mensen aan stuk gaan. Iemand ook niet in de politiek. Zeker nu we vlak voor de verkiezingen staan, lijsttrekkers doen samen met hun achterban hun uiterste best om zoveel mogelijk zetels binnen te halen. Wie staat in de peilingen nummer 1? Wie wordt de grootste? Wie komt er in het torentje? En gaat het altijd over de inhoud? Spelen er ook persoonlijke belangen een rol? Wordt er niet heel veel op de man gespeeld? Kortom, het is gemeente zo herkenbaar wat de Heer Jezus zegt binnen directies, op afdelingen. Wie maakt de dienst uit? Binnen schoolklassen en jongerengroepen. Wie is het meest populair? Wie is de leider? En zelfs binnen de kerk komt het voor, helaas. Dat we onze eigen eer zoeken en het niet kunnen hebben dat een ander een belangrijke plaats inneemt dan wij zelf. Dat kan ook om de ambtsdragers, om de dominees. Want in Marcus 10 zijn het wel de discipelen, de latere apostelen, dus de dienaren van het woord, die ruzie maken om de eerste plaats. Maar het is ondertussen zo werelds als het maar kan. En gemeente, als we de tekst lezen in het verband, wat moet dat voor de Heer Jezus een extra lijden hebben betekend? En dat zijn volgelingen op deze manier bezig zijn, terwijl hij onderweg is naar Golgotha. In dat kader staat immers dit geruzie. Even daarvoor heeft Jezus zijn lijdensweg voor de derde keer aangekondigd. Dat is ook zoiets, hè? Hebben ze dat zojuist gehoord? En dan komen Jacobus en Johannes bij Jezus en beginnen ze over de eerste plaatsen. In vers 38 heeft Jezus het over de drinkbeker van zijn lijden dat snel dichterbij komt. Zelf is hij bereid om de minste te zijn, ja de allerminste, omdat hij gekomen is om te dienen. En hoe schrijnend is juist nu dit kleingeestige gedoe van zijn volgelingen. Het is bovendien zo ongeestelijk. Zo mag het niet. Zo mag het niet. En hoor wat Jezus zegt in de tekst in vers 43. Maar zo, zoals het in de wereld gaat, zal het onder u niet zijn. En ik zie die uitgestoken vinger van Jezus richting zijn hoorders. En dat zijn ook wij vanmiddag. Maar zo zal het onder u, onder jullie, niet zijn. Binnen het koninkrijk van God geldt een andere orde. Precies omgekeerd. Vandaar het thema de omgekeerde wereld. Je zou ook kunnen zeggen, het gaat om de bekeerde wereld. Van die eerzucht moeten wij immers bekeerd worden. Als wij onszelf naar voren schuiven en onze eigen eer zoeken, doen we de Heere veel verdriet. En bovendien blussen we daarmee de Heilige Geest uit. Hoe wil het dan onder ons zijn? Nou zegt Jezus, wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. Uw diaken, staat er. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Horen we hoe Jezus de zaak precies op zijn kop zet. Dit is het paradoxale van het Rijk van God. Wanneer ben je belangrijk? Wanneer tel je mee? Als je de minste wil zijn. En dat is niet zwak. Dat gevoel hebben mensen vaak. Het past ook helemaal niet bij de mentaliteit van nu. Je moet vooral voor jezelf opkomen en assertief zijn. Maar dat kan ook doorslaan. Jezus houdt ons iets anders voor. Als je de eerste wil worden, wees dan een slaaf van allen. Ja, ja, dat staat er in vers 44 van allen, dus niet alleen van anderen met wie je goed overweg kunt of voor wie je respect kunt opbrengen. Nee, zegt Jezus, het geldt tegenover allen. Het gaat om een basishouding in het leven van een christen. Wel even een andere competitie dan waar de discipelen mee bezig zijn. Niet in heersen, maar in dienen. Radicaal, hè? Ja, maar zo is het evangelie. Best mogelijk dat het ons irriteert. En dat we ondertussen al behoorlijk aan het sputteren zijn. En dat we allerlei tegenargumenten in ons voelen bovenkomen. Omdat het zo schuurt met de concrete realiteit van elke dag. Maar een evangelie dat niet schuurt, is geen evangelie, gemeente. Jezus' woorden staan nu eenmaal haaks op onze eigen, onze natuurlijke manier van denken en doen. En wat schieten we veel te kort als het om een dienende houding gaat. We kunnen zo boven een ander staan, op een ander neerzien of ons heimelijk beter voelen. Wie herkent dat niet? Hoe komt dat nou? Hebben we dan zo weinig van onze Here begrepen? Kennen we Hem dan zo slecht? En ja, hoe wordt dat nou anders? Hoe leren we dat? Werkelijk dienen, diaken zijn. Nou gemeente, het wordt hoog tijd dat we gaan naar vers 45. Jezus wijst op zichzelf, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. De Zoon des Mensen, dat is een messiaanse titel, die herinnert aan Daniel 7. De Zoon des Mensen, dat is ook de Zoon van God. Vanuit de hemel naar deze aarde gekomen en dan niet om zich te laten dienen door ons. Nee, hij dient zelf. Of zoals er letterlijk staat, hij diakent. Dat is natuurlijk geen goed Nederlands woord, maar dat staat er eigenlijk wel. Hij diakent door de laagste plaats in te nemen. Van en door hem leren we dienen, als we maar met de Heer Jezus verbonden zijn door een levend geloof, zodat Hij in ons woont Hij de koning die een knecht werd en die het werk van een slaaf deed. Ja, wie denkt dan niet aan de voetwassen in Johannes 13? Gekomen om te dienen. Er is geen betere illustratie van de tekst dan deze geschiedenis. Niet één van de discipelen wilde de voeten van zijn broeders wassen. Ik kan me dat eigenlijk ook wel voorstellen. Zou ik het gedaan hebben? En u, jij? Eigenlijk moest dat door een slaaf gedaan worden, jongens en meisjes, maar die was er niet. En met vuile, stoffige voeten eten kon niet. En wat zal het stil geworden zijn toen Jezus opstond, zijn bovenkleding uitdeed, zodat hij beter kon bukken. Een linnen doek om zijn middel deed en vervolgens het vuile werk deed. Stel dat wij erbij geweest waren, hoe zouden wij ons hebben gevoeld als de meester, tevens de meester, ook aan onze, aan mijn voeten was neergeknield om die te wassen en af te drogen. Wat zouden we ons ongemakkelijk gevoeld hebben, hè? Zoiets heb je wel eens in een gezin. Er moet even wat gehaald of gedaan worden. En je moeder vraagt, wie wil het doen? Niemand reageert. En dan staat ze zelf maar op. Dat voelt niet goed, hè? Je schaamt je. Waarom ben ik nou blijven zitten? En misschien wil je het alsnog doen, maar ja, dan hoeft het niet meer. Het zal inderdaad beklemmend stil geweest zijn in de zaal waar het Pascha gevierd zou worden. Je hoorde, als ik me dat probeer voor te stellen, je hoorde alleen het gespetter van water. Tot aan het protest van Petrus. Heren, u mijn voeten wassen? Nooit! Ja, en toch moest het. Wilde Petrus deden in Jezus werk. Weet u wat Petrus moest leren? Om zich te laten dienen door de Zoon des Mensen. Deze discipel zat meer op de lijn dat hij van alles voor Jezus wilde doen. Maar het gaat in de eerste plaats om wat hij, Jezus, voor ons doet. Dat leert ons juist de lijdensgeschiedenis. Je laten dienen. Dat is moeilijk. Dat zien we in zoveel situaties. Voor de meeste mensen is hulp geven, hulp bieden, gemakkelijker dan hulp aanvaarden, ontvangen. Wij worden niet graag geholpen door een ander. En wat kan het lang duren, gemeente, voordat wij om hulp vragen? Thuiszorg bijvoorbeeld, die houden we het liefst zo lang mogelijk buiten de deur. We willen onszelf kunnen redden. Maar dat is binnen het koninkrijk van God onmogelijk. En dat is nou precies de ergernis van het evangelie. Dat een ander het voor mij moet opknappen omdat ik het zelf niet kan. Paulus noemt het kruis van de Heer Jezus niet voor niets een ergernis. Zolang we niet willen, niet toegeven dat wij het zelf tegenover God niet voor elkaar krijgen, blijven wij tegen het kruis van onze heiland aanbotsen en aanlopen. Keer op keer. Gelukkig als wij van binnen breken. Door de overmacht van de Heilige Geest, zoals die tollenaar uit de gelijkenis, die maar één gebed overhield: o God, wees mij de zondaar genadig. Mezelf redden? Uitgesloten. Dan is het kruis niet langer een ergernis. Tegendeel. We ontdekken hoe bevrijdend het offer van de Heer Jezus is. In zijn dienen, in zijn diaken zijn, is hij tot het uiterste gegaan. Hoe staat het in de tekst? De Zoon des Mensen is gekomen om zijn ziel, dat is zijn leven, te geven. Het hoogste wat er te geven valt, je leven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben mensen hun leven gegeven voor het vaderland. Velen deden dat bewust. Ook jonge mensen, ouders van een opgroeiend gezin, dertigers, in het verzet bijvoorbeeld. En ze wisten wat er gebeuren zou bij een arrestatie, maar ze konden niet anders. Het is wat. Je leven geven. Meer kun je niet geven. Je kunt het ook maar één keer geven. Onze Heere gaf een leven. En hoe? Als losprijs, zegt hij zelf. In de oudheid kwam het voor dat mensen werden losgekocht. Dat kon een slaaf zijn, een gevangene of iemand die enorme schulden had gemaakt. In veel gevallen ging het om mensen die zelf het bedrag niet bij elkaar konden brengen, maar een ander betaalde. En zo kwamen ze vrij, toch vrij. En vandaag kan losgeld een rol spelen rond een ontvoering. Christus heeft een losprijs betaald. En dat is, gemeente, het meest bijzondere van zijn kruisdood. En dat voor mensen die in de schuld staan bij God, een schuld die ze zelf nooit kunnen betalen, dat zongen we toch in Psalm 49. Wij kunnen voor elkaar of voor onszelf God geen losgeld geven. Hebben we dat al ontdekt? Ook nu we op weg zijn naar de viering van het heilige avondmaal, van mijn kant komt het niet, o God. Terwijl we een gigantische schuld hebben. Want onze zonde is schuld. Ook zoiets, hè? Dat past ook helemaal niet bij deze tijd. Wij hebben heel sterk de neiging om dat af te zwakken. Wij zien zonde liegen als een lot. Zo van, kan ik er wat aan doen dat ik zondig ben? Dat is nu eenmaal zo. Ben ik mens voor? Maar bijbels gezien gaat het om schuld. Jezus leert ons niet voor niets bidden, vergeef ons onze, niet onze zonden, maar onze schulden. Daar heeft de heiland met eerbied gezegd wel over nagedacht. En vergeven kan alleen omdat de losprijs betaald is. In Jesaja 53 heet de losprijs een schuldoffer. Het is gebracht. Voor wie? Hoe heeft onze Heere zijn ziel gegeven? Voor velen, staat er. Eigenlijk zegt Jezus in plaats van velen. En daarom noemen we zijn lijden en sterven plaatsvervangend. Hij ondergaat Gods toorn over de zonde in plaats van zijn volgelingen. Hij draagt de straf die wij hebben verdiend. Dat hebt u vanmorgen toch? Nee, niet vanmorgen. Volgende week. Tweede deel van het avondmaalsformulier, waar de Heer Jezus sprekend wordt ingevoerd en hij zegt, ik voor u, in uw plaats. Want anders had u de eeuwige dood moeten sterven. Voor velen. En wat ligt daar een ruimte in? Zijn ziel gegeven als losprijs voor velen. En ook dat woordje velen is een echo van Jesaja 53. We lazen dat. Hij, Gods knecht, heeft de zonde van velen gedragen. Niet voor een enkeling. Want dacht u nou echt, gemeente, dat de hemelse Vader, de Heer Jezus, maar een handjevol volgelingen geeft. Mensen door hem gered. Terwijl hij zo'n enorm offer heeft gebracht. Kom nou. En tegelijk zeg ik, er staat niet voor allen. Daar moeten we eerlijk in zijn. Niet ieder mens wordt zonder meer behouden. Wij kunnen ook buiten het koninkrijk van God blijven, eindigen in de eeuwige duisternis. En wanneer zal dat het geval zijn? Als wij ons niet laten dienen door Jezus, als we geen boodschap hebben aan zijn kruis. Gemeente, laat het zover niet komen. Niemand van ons behoeft verloren te gaan. Gelooft u dat? Wie denkt in de gemeente dat het voor hem, voor haar niet is? Voor jou is het niet. Wie denkt dat wel eens? Niemand behoeft verloren te gaan. En als wij verloren gaan, dan is het nog niet eens vanwege onze zonde, maar vanwege ons ongeloof, ons nee zeggen tegen deze heiland. Wat kun je nou op hem tegen hebben? Ja, dat hij overgave vraagt, de leiding uit handen geven. Maar wat heb je te verliezen? De losprijs is betaald, is dat geen reden tot verwondering? En daarom kan Petrus in zijn eerste brief schrijven, het klinkt als een lofzang dat Gods gemeente is vrijgekocht. Niet met zilver of goud, maar met het kostbaar bloed van Christus. In het laatste Bijbelboek horen we hoe er in de hemel een nieuw lied gezongen wordt ter ere van het Lam van Jezus. U bent geslacht, dat zingen ze in de hemel. En u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. En dat raakt inderdaad velen. Want die ons, die komen uit elke stam, taal, volk en natiestaten. Dus ook het Barendrecht. God weet hoeveelen er uit uw midden dit lied nu al meezingen in de hemel, dankzij de losprijs die Christus heeft betaald. Het gaat er dus in de eerste plaats om dat wij ons laten dienen door de Heer Jezus. De hele les hoor. Dat wij niet van alles moeten. In veel religies moet je van alles. Er zit niet het eigene van het christelijk geloof, dat het volstrekt van de andere kant komt. Ons laten dienen door Christus, dat is ook de omgekeerde wereld, dat de meester zijn volgelingen bedient. En dat wil nou doorwerken in ons leven. Wie door de knieën gaat aan de voet van het kruis, gaat ook voor zijn naaste door de knieën. En je leert het af om zo nodig nummer 1 te willen zijn. Je eerzucht gaat eraan, je eigendunk. Toen Jezus klaar was met de voetwassing, vroeg hij aan de zijnen: ziet u in wat ik u gedaan heb? Let eens even op die vraag. Jezus vraagt niet: hebben jullie het gezien? Nee, inzien. Gaat verder. Dringt het ook tot jullie door? En dan zegt Jezus ook: je bent zalig als je het niet alleen weet, maar als je het ook doet. Toepast in de praktijk. Hij heeft zelf het goede voorbeeld gegeven. Dan krijgen we inderdaad iets van een diaken. Daar ben ik de preek mee begonnen. Bent u diaken? Ben jij dat? Ben ik dat? Oftewel een dienaar in het voetspoor van de Heer Jezus. Gelukkig als we samen en ook persoonlijk, als we samen iets vertonen van het beeld van Christus. Opdat anderen in ons iets ontdekken van hem. En dat bedoelde ik nou aan het begin toen ik zei dat juist een diaconale gemeente missionair is. In deze tijd lukt het vaak niet om anderen met woorden te bereiken. Zullen we zelf ook tegenaan lopen? Hoe moeilijk is dat niet met buren, met jaargenoten in je studie, om iets met woorden te delen van het evangelie? Dat lukt niet altijd, misschien wel meestal niet. Maar de Heilige Geest kan ook het leven van een christen van de christelijke gemeente gebruiken als getuigenis naar buiten toe. Als je eigen belang opzij gaat. Als de tijd gemaakt wordt voor een ander, al is het maar voor één iemand. We zijn allemaal beperkt in wat we kunnen. Als er liefdevolle aandacht is voor mensen in nood, voor iemand die eenzaam is bijvoorbeeld, dat je trouw bent. Sprake is van delen, kortom niet dat zelfgerichte dat zo typerend is voor de mentaliteit van nu. Nee, de omgekeerde wereld. Nemen we Jezus' woorden mee? En laat het ons verlangen zijn om de eerste te willen zijn in het dienen. In de kracht van de Heilige Geest die het uit de Heer Jezus neemt, biddend met de avondzang: o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, dan word je mild naar anderen toe. Als je weet wat jou vergeven is, dan werkt dat ook door in de onderlinge verhoudingen. Vergevingsgezind, aanvaardend, ook al ben je misschien wel verbitterd of verhard geraakt. Een mens kan zo beschadigd zijn, zo gekwetst. En zo geknakt. Je kunt er zelfs in gevangen zitten. Maar zou de Heere dat niet kunnen doorbreken? Hij weet ons zo ver te krijgen dat we zo nodig een eerste stap zetten. O ja, Het is een radicale boodschap waarmee Jezus vanmiddag komt. En misschien voelden we af en toe de weerstand bij onszelf bovenkomen. Maar ik zeg wel, de Heere heeft recht van spreken, omdat Hij zelf tot het uiterste is gegaan. Bovendien, Hij geeft wat Hij vraagt. Als dat niet waar was, gemeente, dan zou het een onmogelijk woord zijn dat deze middag tot ons komt. Maar Hij geeft wat Hij vraagt. En daarom kan het leven in, leven als de omgekeerde wereld. Amen. Dienen. We gaan zingen, Psalm 108, het eerste vers, mijn hart. O Hemel, Majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Gemeente, danken en bidden. Heere, wij danken u voor het onderwijs dat wij vandaag ontvingen. Inderdaad, vanmiddag de omgekeerde wereld. Geef het ons dat we zo eerzuchtig kunnen zijn, zo op onszelf gericht. Leer ons dienen door te leven uit Christus. En laat dat ook heel diep in het leven van de gemeente doordringen, in ons eigen hart. Gekocht en betaald te zijn, de losprijs, plaatsvervangend, Hij voor mij. Anders was het voor mij voor eeuwig verloren. We bidden u, geef een goede week vanuit deze zondag ook, richting de viering van het heiligavondmaal. We dragen heel de gemeente aan u op, de kerkenraad, dominee Floor en zijn vrouw. Werk krachtig door met uw Heilige Geest, Heren. Wij bidden u ook voor het zendingswerk. Laten velen door u worden geraakt en sterk alle werkers. Wilt u onder de jongeren nieuwe werkers geven? En dat zij zich door u geroepen weten, wilt u dat geven, Heren? Help ons in de komende week bij ons werk, bij onze studie. En mogen we iets van dat diaconale hebben, ook om naar buiten toe iets te laten zien van uw heil. trouwe God. We bidden u in het bijzonder voor christenen die worden vervolgd. In dit verband heeft Jezus het over de drinkbeker die ook zijn volgelingen moeten drinken, de doop waarmee ook zij gedoopt worden, de onderdompeling in lijden en smaad. Wilt u erbij zijn? We bidden u voor het Joodse volk, voor Israël. Bijzonder dragen wij ons land aan u op in de komende week die een hele spannende wordt. De verkiezingen plaatsvinden. Geef ons wijsheid om onze stem voor uw aangezicht uit te brengen. U kijkt mee over onze schouder als wij stembiljet invullen. Het hokje rood maken. Heren, mogen we een regering van u krijgen die ruimte laat voor uw inzettingen. Wilt u in het bijzonder alle politici die zich laten leiden door het evangelie sterken? Bewaar ons land voor uiteenvallen in partijen, groepen, tegenstellingen. O God, we zien het in zoveel landen gebeuren om ons heen. En ook aan de andere kant van de oceaan. Het lijkt wel in de lucht te hangen. Maar wilt u geven dat er toch samenbinding is, ondanks verschil van mening, verschil in inzicht. En dat ons land wel bestuurbaar en regeerbaar blijft. Hoe de uitslag ook zal zijn, die leggen we in uw hand. We bidden u, Heren, wilt u meegaan de komende week in? Bewaart u ons, bewaar ons bovenal voor een onvoorbereid sterven. En wij bidden u ook voor de enorme nood in Afrika vanwege de honger. O, laat daar uitkomst komen. Tegen daartoe hulpverlening. Breek ook regimes die de situatie in stand houden. Humanitaire ramp, dat woord valt telkens weer. Hoe afschuwelijk. Heren, u bent toch ook weer machtig om daar regen te geven. Oogst. Trouwe God. Wat is te veel gebrokenheid. Ook in ons eigen leven misschien. U weet wat wij meedragen aan verdriet en zorg. Aan spanning. Misschien dat een ander er niet van weet. En toch wilt u ook die jongeren vasthouden. Even dat ze hun leven van harte aan u toevertrouwen. Zo bevelen we elkaar in uw genade aan. De gezinnen. Geef wijsheid aan ouders. Wees ook de ouderen, de senioren nabij. Geef een helder zicht op uw genade, uitzicht. Hou vast. O God, neem ons samen in uw hoede. Trouwe herder. Amen. Psalm 105, vers 3 en vers 24. Psalm 105, het derde en het laatste vers zingen we ten slotte. gemeente, bewaar het woord, ontvang de zegen van de Heere om ook tot een zegen te zijn. En dan vooral op de wijze van het dienen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.